Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Overal in Nederland worden de mouwen opgestroopt voor een coronavaccin. En grote kans dat als je eenmaal aan de beurt bent of al bent geweest, dat je dan een RNA-vaccin krijgt. En als je erover nadenkt, is dat eigenlijk bizar snel. Want anderhalf jaar geleden waren RNA-vaccins nog een experimentele technologie die alleen voor onderzoek werd gebruikt. Maar in deze pandemie heeft het RNA-vaccin vleugels gekregen. En als het coronavirus straks getemd is, zullen de RNA-vaccins blijven. Mogelijk zullen ze ons beschermen tegen andere infectieziekten en kunnen ze zelfs als kankertherapie worden ingezet. Vandaag praat ik met medisch redacteuren Sander Voormolen en Nikki Korteweg over de enorme potentie van RNA-vaccins. Altijd als we in deze constellatie een podcast opnemen, dan hebben we het eigenlijk maar over één ding. Over het virus, de pandemie, hoe het daarmee gaat. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, Sander, ben jij al gevaccineerd?
Nee, nog niet. Maar de afspraak is al wel gemaakt. Ik krijg 2 vaccinaties en het wordt een RNA-vaccin. Dat weet ik al. Pfizer of Moderna.
En Nikki, ben jij al aan de beurt?
Ik heb ook mijn afspraken gemaakt. Gisteren mocht dat. Ik sta ook voor 2 afspraken. Het wordt ook een mRNA-vaccin. Ja, en de tweede prik die krijg ik precies op mijn verjaardag.
En als jullie straks als 2 medische redacteuren die de ontwikkeling van deze vaccins op de voet gevolgd hebben en alle resultaten die gedurende het jaar zo naar buiten kwamen, zijn jullie dan eigenlijk heel erg blij dat jullie het RNA-vaccin krijgen, Sander?
Ja, nou kijk, er zijn natuurlijk 4 vaccins goedgekeurd en ja, eigenlijk werken ze alle 4 wel goed. Dus in dat opzicht maakt het niet zo heel veel uit wat je nou krijgt. Maar deze RNA-vaccins zijn zo nieuw dat er eigenlijk nog geen resultaten zijn van lange termijn effecten. Dus dat vind ik wel een beetje spannend. Maar ik denk dat ik met dat risico wel wil leven hoor.
En hoe sta jij daarin, Nikki?
Ja, ik vind het heel bijzonder. Want deze technologie was inderdaad tot voor kort alleen nog maar in kleine studies werd dat gebruikt. En dat in zo'n snelle tijd zo is het ontwikkeld en toegepast en dat ik dat dan nu in mijn arm krijg. Ja, ik vind dat echt een bijzonder moment. Ik ben heel blij.
Ja, de vaccins komen nu heel dichtbij, letterlijk dus. En de meeste mensen zien dat toch als een eindpunt. Het einde van een pandemie, van een lange periode binnenzitten. Maar het is in zekere zin ook een begin. Namelijk het begin van een experimentele technologie die ineens volwassen moest worden, die ineens volwassen werd, die heel goed lijkt te werken. En als ik het goed begrijp, kunnen we nog veel van RNA-vaccins verwachten. Dat we die nog veel breder gaan inzetten hierna.
Zeker, heel veel breder. Dit gaat echt in de 21ste eeuw een hele grote impact hebben op medische behandelingen. Want met dit vaccin hebben we ineens kunnen zien hoe dit werkt in miljoenen mensen. Ineens heb je veel meer wetenschappelijk bewijs. En ja, dat zal niet alleen de vaccinaties die we vanaf nu gaan maken beïnvloeden. Maar ook kankertherapieën en ook nog ander soort ziektes kunnen daar ook mee worden aangepakt.
En hoe zie jij dat, Sander? Want jij hebt ook veel geschreven, altijd over opkomende ziektes, Zika, noem het maar. Verwacht jij ook dat RNA-vaccins het speelveld veranderen?
Jazeker, want RNA-vaccins zijn op een vrij eenvoudige wijze te maken. Daar zullen we het straks ook verder over hebben. Maar dat is het grote voordeel van RNA-vaccins. Dus roept u maar en wij kunnen het maken.
En ja, voordat we kunnen gaan zien wat mRNA-vaccins gaan brengen in de 21ste eeuw, is het misschien nog goed eventjes stil te staan bij hoe ze werken, hoe ze in elkaar zitten en wat het zo'n efficiënte manier van vaccineren lijkt te maken. Nikki, om maar even te beginnen. RNA, ik ken het uit biologieboeken van de middelbare school. Daar krijg je altijd al over RNA geleerd. Waar staat het ook alweer voor?
RNA, dat staat voor ribonucleïnezuur. En dat zit eigenlijk in alle cellen in ons lichaam. Het is een tegenhanger van DNA. En als je DNA, ons genetische materiaal, als je dat een beetje beschouwt als een kookboek waarin alle recepten staan voor alle eiwitten waar wij van gemaakt zijn, dan is RNA eigenlijk een soort kladpapiertje waarop je een recept overschrijft waar dan op die dag behoefte aan is. En dat gaat een cel dan maken. En dat is voor een levercel is dat weer een ander recept dan bijvoorbeeld voor een hartcel of een hersencel.
DNA, Nikki, dat klinkt als RNA. Als ik een cel voor me zie, kun je dan even schetsen hoe dat DNA en RNA zich tot elkaar verhouden?
DNA, dat kennen we allemaal wel. Dat zit in in de kern van je cel. En dat is de blauwdruk van ons bestaan eigenlijk. En je celkern zit dus stampvol met DNA. En de rest van de cel zit stampvol met mRNA. Met dit soort receptenbriefjes. En in die cel worden dan aan hand daarvan alle eiwitten gemaakt die nodig zijn. En zo'n vaccin, dat bestaat dus uit een mRNA-code. Die legt er eigenlijk gewoon een receptenbriefje tussen.
En je stopt er een recept tussen en daar wordt dan een eiwit van gemaakt.
Ja, de RNA, die vaccins die bestaan uit mRNA, messenger RNA. Je hebt allerlei verschillende soorten. En dit is dan een specifieke soort waar je die boodschap, dat recept mee aflevert. En in een cel zitten er dan honderdduizenden van dat soort natuurlijke recepten. En zo'n vaccin schuift er gewoon nog eentje bij. En je cel gaat dat dan maken.
En je cel gaat het dan maken, zeg je. Betekent dat dat je, als je een coronavaccin krijgt, dat je cellen een stukje van het coronavirus gaan maken?
Ja, de mRNA, dat bestaat dus eigenlijk uit de genetische code voor een stukje viruseiwit. En dat is het spike-eiwit van het coronavirus, wat op de buitenkant zit en waarmee die onze cellen binnenkomt. En het is dus de instructie eigenlijk, het recept voor dat stukje eiwit. En dat wordt dan gemaakt door je cel.
Het is ja eigenlijk de meest moderne technologie om te vaccineren. En om dat te begrijpen is misschien goed om even stil te staan bij eerdere vaccins en hoe die gemaakt werden. En Sander, vat ik het dan heel grof samen als ik zeg dat we met de vaccins die we tot nu toe kregen, bijvoorbeeld als kind tegen mazelen, dat we altijd een stukje van een virus of een andere ziekmaker ingespoten kregen?
Ja, tot nu toe was het dus met name gebaseerd op verzwakte virussen. Dus de ziekteverwekker werd dan op een bepaalde manier chemisch behandeld, waardoor die niet meer gevaarlijk was, maar nog wel de antistoffen opwekt. En dat is eigenlijk de traditionele vorm van vaccineren. En dat kan ook nog een stukje veranderd worden door één eiwit te nemen van het virus en dat in te spuiten, zodat je ook het virus kunt herkennen. Maar de RNA-vaccins die maken daar echt een hele nieuwe stap in, want het lichaam gaat zelf die herkenningspunten maken.
En Nikki, wat is dan het idee van zo'n vaccin? Je krijgt een wat Sander beschrijft, onschadelijk gemaakt stukje virus in. Wat gebeurt er daarna?
Ja, je krijgt dus een stukje van een ziekteverwekker ingespoten wat jou niet meer ziek maakt, maar wat er nog wel op lijkt. En dat triggert je afweersysteem om antistoffen aan te maken en om allerlei cellen in het geweer te brengen. Zodat als dan de echte ziekteverwekker binnenkomt, je gelijk klaar staat om dat aan te vallen en om hem uit te schakelen. Dus je geeft een heel klein beetje ziekteverwekker waar je niet ziek van wordt, om je afweersysteem te trainen.
En dan komen we volgens mij nu meteen met een groot verschil. Want RNA-vaccins, wat daar in dat flaconnetje zit, wat er in de spuit zit, dat lijkt niet op een stukje virus.
Nee, dat is dus niet een stukje virus-eiwit, zoals die traditionele vaccins doen. Maar het is de code voor een virus-eiwit. In dit geval dan het spike-eiwit van het coronavirus, waarmee dat onze cellen binnenkomt. En die code spuit je in, die gaat de cel in. En die cellen gaan dan dat stukje eiwit maken. Je afweersysteem krijgt dat dan te zien en daar gaat het dan op reageren.
Dus eigenlijk ga je een stapje hoger in de boom zitten. Je gaat een beetje terug naar de bron van het eiwit. Kan ik het zo zien?
Ja, je biedt echt een code aan om dat eiwit te maken en niet het eiwit zelf.
Dus als je zeg maar met oude technologie een coronavaccin zou maken, dan zou je die eiwitten direct geven. Een stukje van het virus, een stukje eiwit bied je dan aan. Maar hiermee geef je eigenlijk de instructie voor een eiwit.
Ja, precies. Ja, je geeft hier de instructie aan de kok, om de cel, hè, de kok om het eiwit te maken. En die traditionele manier, daar geef je eigenlijk een afhaalmaaltijd.
En Sander, wat gebeurt er straks? Jij krijgt zo'n injectie. Daar zit RNA in, maar zit dat er gewoon los in? En werkt dat dan meteen?
Nee. RNA is eigenlijk een heel groot alarmsignaal voor het lichaam. Want als je zomaar iemand RNA in zou spuiten, zou je echt een hele flinke ontsteking krijgen. Het is zeg maar een alarmsignaal voor de aanwezigheid van virussen. Dus daar wordt heel veel op gereageerd door het immuunsysteem. RNA zit ook verpakt in een vetbolletje om dat te voorkomen. Maar dat vetbolletje zorgt er ook voor dat de cellen dat RNA opnemen en dus inderdaad die eiwitten gaan maken.
Dan krijg je dat proces wat Nicky net beschreef. Dan wordt dat eiwit gemaakt.
Ja, en het wordt dus ook onmiddellijk gemaakt en daarna wordt het RNA weer afgebroken. Want dat blijft maar heel kort bestaan eigenlijk. Dus als na een paar uur of na een paar dagen is dat alweer weg. En ja, daarom wordt het ook wel eens het Snapchat-vaccin genoemd. Omdat als het bericht gelezen is, wordt het meteen vernietigd.
Dat RNA verdwijnt. Wat gebeurt er met het eiwit?
Ja, het eiwit komt dus aan de buitenkant van de cel als een soort advertentie van hier is een vreemd eiwit. En immuuncellen herkennen dat en die gaan meteen aan de slag om hier allerlei antistoffen en allerlei cellen tegen te maken die dus een virusinfectie bestrijden. En ze herkennen dat spike-eiwit alsof het een gewone infectie is. Maar er is natuurlijk niks aan de hand. Er zit alleen maar een eiwit op de buitenkant van de cellen.
Je zegt alleen spike, de rest van het virus ontbreekt gewoon. Er missen nog stukjes virus. Het is niet een compleet pakket.
Ja, dus er is niks aan de hand. Het is een schijninfectie eigenlijk. En daardoor wordt wel het immuunsysteem helemaal in paraatheid gebracht. Maar er gebeurt verder niks. Het voordeel is wel dat je dan een volgende keer als je een echt virus tegenkomt, dat je dan onmiddellijk kunt reageren met je immuunsysteem.
Weet je, die schets is een beetje gewoon hoe dat in die cellen, hoe dat moleculair allemaal werkt. Maar als je het van een afstandje bekijkt, vinden jullie dit gewoon een mooiere of een elegantere techniek dan een geïnactiveerd virus inspuiten?
Ja, het hele mooie hiervan is dat je spuit het in de spier. Dus daar lokaal wordt dat even gemaakt, ook in kleine lymfekliertjes die daar in de buurt zitten. En daarna dat mRNA is sowieso weer snel weg. En dat eiwit dat bestaat ook niet heel lang. Dus het is een hele korte manier om je afweersysteem te triggeren. En ja, het is dus heel schoon. Het is heel specifiek te maken. Je kunt het ook snel aanpassen aan bijvoorbeeld nieuwe varianten. Dus dat zijn allemaal wel hele belangrijke voordelen van deze manier van vaccins maken.
Terwijl als je bijvoorbeeld op de traditionele manier moet je die nieuwe virussen weer gaan opkweken. En dan ben je veel langer bezig dan wanneer je een mRNA-vaccin aanpast.
Nou, dat kan natuurlijk ook best snel gaan. Als je de ziekteverwekker hebt in je lab, dan kun je dat opkweken en het doodmaken of inactiveren en dat inspuiten. Dat hoeft niet heel lang te duren. Maar een heel mooi voordeel ook van mRNA-vaccins is, als je zo'n ziekteverwekker gebruikt en hem kapot maakt of verzwakt, dan kan het er ook net iets anders uit gaan zien. Dus niet meer lijken op hoe het virus er van nature uitziet als het jou besmet. En met zo'n mRNA-vaccin, doordat je eigen lichaam dat maakt, dat eiwit, wordt het precies zo gemaakt als het ook in het echte uitziet. Dus het lijkt heel erg op een natuurlijke infectie. En daarmee krijg je een veel gerichtere blik van je afweersysteem eigenlijk, herkennen ze veel beter als een natuurlijke infectie binnenkomt. Dus dat is ook wel echt een mooi voordeel van mRNA-vaccins.
Dus je zou kunnen stellen dat het de infectie beter simuleert?
Ja, als je het goed weet te programmeren. En een ander voordeel is, je hoeft dus niet meer de ziekteverwekker zelf in je lab te hebben. Dat is ook een van de redenen waarom dit zo snel is ontwikkeld. Vroeger moest je dan eerst, als het bijvoorbeeld in China een nieuw virus uitbreekt en je wil in Amerika een vaccin maken, dan moet je eerst dat virus in je lab krijgen, dan moet je dat opgroeien. En nu kun je gewoon de genetische code van het virus gebruiken, die Chinese onderzoekers al heel snel hadden uitgevonden. En je kunt gewoon met de code aan de slag. Je hoeft niet meer met die levende ziekteverwekker aan de gang.
Dus ook zeg maar aan de logistieke kant is het productieproces sneller en misschien ook robuuster, omdat je niks hoeft te kweken?
Ja, al die kweekstappen zijn natuurlijk heel ingewikkeld als je een vaccin echt heel grootschalig wilt gaan maken. Dan heb je enorme ketels nodig. Dat is met RNA-vaccins niet. Dat is gewoon een chemische reactie waar natuurlijk ook wel uitdagingen in zitten. Maar dat is in principe wel makkelijker te maken.
Ik begrijp nu gewoon uit de moleculaire details waarom RNA-vaccins een goed idee zijn. En toch, en dat moeten jullie nu echt eerlijk zeggen, ik bedoel, het afgelopen jaar hebben we er heel veel over gehoord. Maar Sander, RNA-vaccins, stonden die heel erg op jouw radar voor 2020?
Nee, zeker niet. Nee, dat was echt een niche-product dat nog heel erg in de kinderschoenen stond. Er waren wel een paar studies met RNA-vaccins bezig. En onder meer dus bij kanker, wat we al genoemd hadden. Daar maken ze een vaccin tegen de tumorcellen. Maar ook tegen allerlei infectieziekten, zoals Zika. En bijvoorbeeld ook griep hebben ze geprobeerd. Maar daar kwam allemaal nog niet heel veel goed nieuws vandaan. Dus ja, daardoor bleef het een beetje onder de radar.
En Nicky, hoe kan het dan dat, we hebben het al genoemd, we hebben het vaccin van Moderna, we hebben het vaccin van Pfizer. Hoe kunnen die bedrijven dan ineens zo snel ertussen komen met een vaccin voor een heel nieuw virus?
Ja, die hebben gewoon beide bedrijven eigenlijk. Dit zijn de twee bedrijven die ook voor de pandemie al hieraan werkten. En vooral aan kankervaccins. En ze hebben gewoon allebei enorm alert gereageerd. Echt zodra die genetische code bekend was, hebben ze een conceptvaccinnetje gemaakt. En ze hebben gelijk al hun personeel vrijgemaakt. Iedereen moest aan een coronavaccin gaan werken. En dat heeft de boel gewoon enorm versneld.
En was het dan meteen duidelijk waar ze naar moesten kijken in die genetische code?
Nou ja, het grote voordeel was dat we al heel veel wisten over coronavirussen. Dus we wisten ook al, van SARS namelijk, dat we die spike moesten hebben. En dat dat het belangrijkste punt was waar we dit virus zouden kunnen pakken.
Als je zo'n bedrijf bent, RNA-vaccins en wat je doet, dan lijkt het me nog wel lastig om dat ineens op mondiale schaal bijvoorbeeld te doen. Wat voor uitdagingen kwamen ze tegen, Nicky, toen ze zeiden, we zetten nu alles in op coronavaccins?
Nou, bijvoorbeeld BioNTech, dat Duitse biotechbedrijf, dat is inderdaad maar een klein, relatief klein bedrijf. En in zo'n bedrijf kan je dan wel het vaccin ontwerpen en het maken en de eerste versie testen. Maar uiteindelijk heb je wel een grotere farmaceut nodig om dat echt op te schalen en te kunnen produceren en te kunnen verdelen over de wereld. Dus zij zijn in zee gegaan met Pfizer, een hele grote farmaceut, om dat verder uit te rollen en te ontwikkelen. Want ja, je kunt het in je lab maken voor de allereerste proeven, bij proefdieren bijvoorbeeld. Dan kun je het in iets grotere reactievaten maken voor bijvoorbeeld de eerste studies in honderden mensen. Maar als je het echt in tienduizenden mensen al wil testen, ja, dan moet je al wat grotere faciliteiten hebben om het te maken. Laat staan het maken voor de hele wereld.
En Sander, komt dan ook de ervaring van grote farmaceuten met het uitvoeren van zo'n hele grote studie? Ik kan me voorstellen dat het ook van pas komt.
Ja, zeker. Ja, dat moet je ook niet onderschatten, want dat is gewoon heel specialistisch werk. En in dit geval moest dat ook allemaal in vliegende haast gebeuren, omdat iedereen zat te wachten op die coronavaccins. Dus dat was nog best wel spannend of dat allemaal zo snel ging lukken.
En uiteindelijk bleek deze uitdaging te overwinnen. Het lukt nu goed om dat vaccin in ieder geval in de westerse wereld koud genoeg en ver genoeg te transporteren. Maar dat kan nog wel een uitdaging worden als je dit wereldwijd zou willen doen, kan ik me voorstellen.
Ja, zeker. Dat lijkt me inderdaad als je bijvoorbeeld naar Afrika zou moeten. Dat kan wel, maar het is best wel lastig, want je moet het echt wel intact houden. En je moet bijvoorbeeld ook niet met die flesjes gaan schudden, want dan maak je het ook kapot. Het molecuul RNA is heel kwetsbaar. Dus daarom moet het dus ook zo stijf bevroren vervoerd worden en bewaard worden totdat je het gaat gebruiken. Want als er ook maar iets verandert aan dat RNA-molecuul, dan krijg je dus een andere instructie. En als er een stukje afbreekt, krijg je maar een halve spike. Of als het degradeert op een of andere manier, dan blijft de instructie niet goed intact. Dus dan krijg je iets wat er niet meer op lijkt of wat er een half product is.
Er wordt ook wel nu hard gezocht naar manieren om het ook bij hogere temperaturen te kunnen gebruiken. En dat is ook wel aan het lukken. In ieder geval niet meer bij min 80 zoals eerst dat Pfizer en BioNTech vaccin moest. Volgens mij kan je het nu in de diepvries wel redelijk lang bewaren. En er is ook nog een andere mRNA-vaccin-producent. Een vaccin wat nog niet is goedgekeurd, maar dat is CureVac. En dat van hun kan bij koelkasttemperatuur bewaard worden.
Ja, in het begin had Pfizer ook wel problemen om dat allemaal zo snel op te schalen. Want de EMA die heeft toen goed gekeken naar het vaccin van, kunnen we dit toelaten? En toen bleek dat er toch nog wel wat probleempjes waren met de zuiverheid van het product. En dat er hier en daar wat dingen in zaten die toch niet leken te kloppen. Bijvoorbeeld dat twee verschillende batches ook verschillende RNA's bevatten. Maar dat is allemaal opgelost en daar hebben ze afspraken mee gemaakt met de fabrikant. Dus ik denk dat het nu wel goed gaat.
Net zeiden we nog dat RNA-vaccins dat het in principe makkelijk te programmeren en dat je veel controle over het productieproces hebt. Zagen we ook veel productieproblemen dan bij de andere type vaccins?
Die andere twee vaccins, die van AstraZeneca en van Janssen, die zijn gebaseerd op een andere technologie. Daarbij gebruik je eigenlijk ook zo'n stukje code, net als de mRNA-vaccins. Maar die code die bouwen ze in een onschuldig verkoudheidsvirus. En dat spuit je dan in. En dat is vergelijkbaar met zo'n recept. Je lichaam gaat dan dat eiwit maken. Maar de productie daarvan is wel ingewikkelder. Want je moet dus eerst, nou ja, je moet dat virus maken met verkoudheidsvirus met corona-eiwitje erin. En dat moet je dan opkweken. En dat opschalen, dat is ook wel heel ingewikkeld.
En we kunnen het ook niet over het andere, ja, toch wel verrassing noemen. En dat is de uitzonderlijk hoge bescherming die deze vaccins boden. In ieder geval in de eerste onderzoeken. En dat wordt eigenlijk ook keer op keer bevestigd nu mensen al in de vrije wereld gevaccineerd worden. Dat zag ook niemand aankomen, toch, Nikki?
Nee, dat is echt wel de allergrootste verrassing van de hele pandemie, denk ik. Die extreem goede bescherming die dat vaccin biedt. Dat was 95% bescherming. Nou ja, aanvankelijk, toen niemand nog wist of vaccins überhaupt wel zouden werken, was de lat lag op 50% bescherming. Daar zouden we al blij mee zijn. Of meer dan 50%, hè? Dus 60. Dus ja, toen dat gepubliceerd werd, Pfizer en BioNTech waren de eerste die hun resultaten publiceerden over die werkzaamheid. Nou, dat was echt een enorme verrassing. Ontstellend hoog. En ik moet ook zeggen, ja, eigenlijk alle vaccins die tot nu toe zijn goedgekeurd, die werken dus ook goed. Hè? Er zijn eigenlijk vrij weinig afvallers.
En voert dat dan terug op wat je net beschreef? Dat voordeel dat die spike er gewoon heel natuurlijk uitziet als onze eigen cellen die gaan maken. En dat dat misschien iets beter is dan wanneer je een virusprutje maakt?
Ja, dat is nog te vroeg om te zeggen, denk ik. Maar dat kan je wel goed voorstellen dat dat komt doordat het er zo natuurlijk uitziet. Het heeft er ook mee te maken dat je met mRNA-vaccins niet alleen die antistoffen heel goed kunt opwekken, maar ook een component van de celafweer, T-cellen. Op deze manier kun je twee paden van je afweersysteem heel goed trainen en prikkelen. En bijvoorbeeld die losse eiwitvaccins, die doen dat niet. Die wekken alleen maar antistoffen op. Dus je krijgt een veel bredere immuunrespons. Dus dat kan er ook mee te maken hebben dat dat het grote succes van deze mRNA-vaccins.
Zie jij dat ook zo, Sander?
Ja, zeker. Daar heeft Nikki helemaal gelijk in. En ik denk dat het zelfs nog wel beter kan. Maar ja, daar zullen we het straks nog wel even over hebben.
Ik vat even alles wat ik gehoord heb samen als fantastisch. Een idee dat goed bleek te werken, goed te produceren was. Wie gaat hiervoor de Nobelprijs krijgen, Nikki?
Ja, daarvoor moeten we terug in de tijd. Dit klinkt allemaal wel heel nieuw, maar RNA, dat staat al heel lang eigenlijk op de radar van de wetenschap, al bijna 40 jaar. En we moeten eigenlijk terug naar Hongarije in 1985. Daar was een onderzoekster, Katalin Karikó. En ja, die raakte al jong geïntrigeerd door RNA. Toen er geen geld meer te krijgen was aan de universiteit in Hongarije waar ze werkte, toen besloot ze haar spullen op te pakken en is ze met man en haar kleine dochtertje van 2 naar Amerika gegaan. Enkele reis Amerika. En in de teddybeer van haar dochter smokkelde ze nog 900 Britse ponden mee. Want je mocht in die tijd maar $100 van de Hongaarse regering het land uit meenemen. Maar ja, zij wilde natuurlijk wat startkapitaal hebben voor in Amerika. Dus ze hadden hun auto verkocht en dat geld ging mee. En vanaf die tijd is zij bezig geweest met dat idee van RNA. Dat je dat kunt gebruiken als extra boodschap om in een cel te proppen. Zodat die cel iets gaat maken wat jij wilt. En nou ja, ze heeft jarenlang dat geprobeerd uit te zoeken en lopen leuren met dat idee. En allerlei beursaanvragen geschreven. Die werden steeds niet gehonoreerd. Niemand zag er wat in. Het was echt trekken en duwen. En ze was er echt super obsessief mee bezig. Ze is een enorme labrat eigenlijk nog steeds. Ze werkte dag en nacht en soms sliep ze zelfs in het lab, want het moest en het zou werken.
En wat probeerde ze dan te verhelpen? Want er was nog geen coronavirus.
Nou ja, ze probeerde gewoon echt die RNA te begrijpen. Ze begon eigenlijk heel fundamenteel. Hoe werkt dat dan? Hoe krijg je dat stabieler? Hoe krijg je dat de cel in? Wat doet het dan? het was eigenlijk helemaal niet gericht zozeer op een virus bestrijden of zo. Gewoon,
maar dit kunnen we wel fundamenteel onderzoek noemen.
Absoluut. Daarom is het ook zo moeilijk om daar geld voor te krijgen toen al en nu nog steeds. En ik las ook dat ze echt te pas en te onpas, echt bij ieder congres, bij iedere nieuwe wetenschapper die ze ontmoeten, raakt ze dan in gesprek. En al na de derde zin was dan al, oh, zal ik RNA voor je maken? Dat was echt totaal geobsedeerd erdoor. Maar anderen dus wat minder. En in 1990 is wel bijvoorbeeld al aangetoond in proefdieren, in muizen, dat het inderdaad werkt. Als je daar mRNA inspuit in een spier, dan gaan ze dat eiwitje maken, het recept wat je hebt ingespoten. Dus in principe zou het kunnen werken. Maar ja, die muizen kregen enorme ontstekingen. Die werden er ziek van. Die zaten stilletjes in een hoekje. Dus er was echt een probleem met die ontstekingen die RNA opwekt. En om het de cel in te krijgen en die fragiliteit waar Sander het over had, het valt onder je handen uit elkaar als je ermee aan het werk bent. Dus dat waren allemaal problemen die moesten worden opgelost. Dus dat waren ook wel de redenen waarom geldschieters daar gewoon niets in zagen. En op een dag is ze zelfs een stapje teruggezet op de academische ladder, omdat ze er gewoon niks in zagen. En dat veranderde eigenlijk op een dag bij het kopieerapparaat van de Universiteit van Pennsylvania waar zij werkte. Daar kwam ze Drew Wiseman tegen. En ze raakte aan de praat. En Kariko ging natuurlijk weer haar vraag stellen. Zal ik RNA voor je maken? En Wiseman die was bezig om een vaccin te maken tegen HIV. En ja, bij vaccins is het natuurlijk in principe ook handig als iets een beetje je afweersysteem prikkelt. Want je wilt juist dat gebeurt. Dat je afweersysteem gealarmeerd wordt en denkt, oh, we moeten iets gaan aanpakken.
Dus Wiseman was niet afgeschrokken door die experimenten met muizen die toch heftig reageerden.
Precies, zij zagen daar toch allebei wel iets in dat het zou moeten kunnen werken. Dus zij hebben zich daar samen opgestort. En eigenlijk in 2004 hebben ze ontdekt waardoor dat nou kwam dat RNA zo enorm irriterend was voor het afweersysteem. Dat had te maken met de bouwstenen waar RNA van is gemaakt. Dat zijn eigenlijk maar vier bouwstenen. Een A, een G, een C en een U. En zij kwam erachter dat die U de bouwsteen is die voor die prikkeling zorgt. Dat komt eigenlijk omdat ze ter controle nam ze in een experiment een ander soort RNA mee, wat ook in onze cellen zit, tRNA. En dat tRNA gebruikt in plaats van de U een ander soort bouwsteen. Pseudouridine heet dat. En zij ontdekte dat als je die U vervangt door die andere bouwsteen, dat het dan niet zo het afweersysteem prikkelt.
Dus dan heb je ineens een manier om dat recept op te schrijven in, het lichaam herkent het nog steeds als dezelfde code, maar het slaat ook niet meer zo'n alarm als het er tegenkomt.
Precies, ja. Je omzeilt daarmee die enorme prikkeling van de afweer, waardoor het sowieso de cel helemaal niet bereikt. Zo kan het wel de cel bereiken. Nou, dan hadden ze natuurlijk toch ook nog het probleem dat het dan ook daarin moet kunnen. En dat duurde nog 10 jaar langer voordat ze dan dat ontdekt hadden, dat je dat met die vetbolletjes kunt oplossen. He, daarmee kun je het nog beter beschermen, je RNA. En daarmee kun je ook ervoor zorgen dat het echt de cel inkomt. Maar die ontdekking van die bouwsteen, die verandering, dat is echt cruciaal geweest voor dit hele veld. Ja, dat het grondt nu wel rond dat Nobelprijswaardig is.
Ja, want voor de Nobelprijs wordt er altijd gezocht naar toch een cruciale vondst of een cruciaal stukje in een lange keten. Ja. Want ja, wat je al beschrijft, het bouwt natuurlijk allemaal op elkaar voort. Maar het liefste wijs je natuurlijk toch een soort ontdekking aan. En dat zou dan die ontdekking zijn dat je met dat pseudo-uridine eigenlijk een heel goed mRNA kan maken dat het lichaam accepteert.
Ja, dat was in elk geval één hele cruciale ontdekking. En daarna zijn er natuurlijk nog allerlei andere geweest die ook allerlei andere aanpassingjes en tweakjes en dingetjes hebben gevonden waarmee dat RNA nog beter beschermd blijft, beter wordt afgelezen.
Ja, je moet bijvoorbeeld stukjes aan de voorkant en de achterkant zetten van de code, want anders werkt het ook niet. Dus zorgt er dan voor dat het beter wordt afgelezen of dat het stabieler blijft.
En kunnen we dan zeggen dat na de het echte harde geploeter aan het begin, dat we in de jaren 10 van de 21ste eeuw in ieder geval een soort werkzaam product hadden. Iets dat in ieder geval waarvan je kan zeggen van wat we nu hebben, dat kan RNA op een goede manier de cel in krijgen.
Ja, in 2010 zijn Moderna, waar we het over hadden, en BioNTech allebei opgericht. Dus dat was wel het moment waarop ideeën begonnen te leven. En overal bij een deel van de mensen die het nu dus duidelijk heel goed hebben gezien, dat daar muziek in zit. Wiseman en Carrico die hebben hun vinding gepatenteerd en hebben zelf een bedrijfje opgericht, maar dat kwam niet helemaal van de grond. En de universiteit heeft toen dat patent verkocht aan een ander bedrijf, niet Moderna. Carrico zelf is in 2013 naar BioNTech gegaan, dus die heeft die technologie daar mee naartoe genomen. En die vinding die wordt gelicenseerd aan andere bedrijven, onder andere ook aan Moderna nu. Maar ze hebben wel allebei ieder hun eigen manieren om RNA aan te maken. En ieder hun eigen formules voor de vetbolletjes en zo. Ze hebben wel allebei hun eigen maniertjes.
En Sander, dan heb je een heel mooi platform, zoals dat dan heet. Een technologie waar je wat mee kan. Maar dan moet je nog op zoek naar een toepassing,
ja,
lijkt me.
Ja, de hele speciale toepassing die veel geprobeerd is, is om hier dus iets te doen tegen tumorcellen. Want tumorcellen die muteren natuurlijk. En die hebben dan allerlei bijzondere eiwitten aan hun buitenkant. En dat is nou net wat die mRNA-vaccins kunnen nadoen. En dan kun je dus zeg maar het immuunsysteem van een patiënt stimuleren door die eiwitten die uit de tumor komen in dat RNA-vaccin te verpakken. En dan leer je het immuunsysteem om een tumor te herkennen. En dat kan dus heel sterk werken als het afweersysteem de tumor gaat opruimen. Dan ben je dus uiteindelijk van de kanker af.
En BioNTech en Moderna zaten allebei op dit. Ze probeerden allebei om kankervaccins eigenlijk te maken.
Ja, nog steeds zijn ze daarmee bezig. Ja, zeker.
En hoe gaat dat? Wat gebeurde daarmee? Is dat, zijn ze daar al ver mee opgeschoten?
Nee, dat is allemaal nog in een experimenteel stadium. Maar ze hebben wel allerlei contracten gesloten met andere grote farmaceuten om dus dit tot een therapie te ontwikkelen. Maar ik denk zelf dat het nog wel lastig is, omdat een tumor heel variabel is. Dus wat je voor de ene patiënt maakt, dat hoeft niet te werken bij de andere patiënt, ook al hebben ze dezelfde vorm van kanker. En dat maakt het best wel lastig om daar echt iets mee te gaan verdienen. Wat die bedrijven natuurlijk willen.
Ja, maar dit is hoe we zeg maar BioNTech en Moderna eind 2019 aantreffen. Als innovatieve farmaceutische techbedrijven eigenlijk, die dus proberen om hun technologie tegen kanker in te zetten.
Ja, maar Moderna was al wel bezig met infectieziekten. Dus die is wel begonnen met bijvoorbeeld een vaccin tegen cytomegalovirus te ontwikkelen, tegen griep, Zika.
En kreeg ze daarin voet aan de grond?
Nou ja, dat was allemaal nog heel experimenteel natuurlijk. Meestal is het niet verder gekomen dan fase 1 onderzoek. Wat dus wil zeggen dat je het vaccin bekijkt bij gezonde menselijke vrijwilligers. Dus zonder dat je dus echt gaat kijken of het al werkt. Maar wel of het veilig is. En de resultaten waren nog niet heel erg overweldigend. Maar nu hebben ze dus de kans gekregen om dat in één keer te versnellen. En ja, je ziet het resultaat. 95%.
En is het dan zo dat het ook, omdat je met een nieuwe technologie aankomt, dat het moeilijker is om voet aan de grond te krijgen? Dat een goedkeuringsinstantie wat kritischer naar je voorstel kijkt dan wanneer je bewezen technologie voorstelt?
Ja, uiteraard. En ik denk dat dit een unieke kans was, omdat iedereen wilde zo snel mogelijk een vaccin. Daardoor waren de gezondheidsautoriteiten ook wel bereid om toch wel een beetje te experimenteren, om te kijken of dit ook zou kunnen werken met alle veiligheidskleppen die er nodig zijn voor een goed medicijn.
Dus je zou eigenlijk gewoon kunnen stellen dat de hele pandemie gewoon een kans is geweest voor deze bedrijven om in ieder geval hun technologie te ontwikkelen, uit te proberen op een schaal die ze eerder niet konden.
Jazeker, want als je dus ziet waar ze vandaan komen, dat ze onderzoek deden naar de therapie bij kanker, dan is het al moeilijk om patiënten te vinden, want het gaat dan allemaal over specifieke soorten kanker. En die patiënten die heb je niet allemaal bij elkaar, dus dat moet je echt, echt gaan uitvinden over heel veel instituten. En nu hadden ze dus de kans om in één keer dit vaccin bij heel veel mensen in te zetten. De eerste onderzoeken gingen echt van tienduizenden mensen. En daardoor konden ze heel snel zien wat dit resultaat opleverde. En bovendien was er nu ineens wel heel veel geld beschikbaar om dit allemaal te organiseren.
Ja, dus ik stel me nu voor in een alternatieve tijdlijn waarin we nooit SARS-CoV-2 hadden gehad, dan was de toekomst voor deze bedrijven heel anders geweest. Dan hadden ze waar ze in die lijn van het kankeronderzoek doorgegaan, maar dat is veel meer geploeter.
Ja, ik denk dat ze dan nog wel even door hadden geploeterd, ja, want dat is toch lastig om geld te vinden, om patiënten te vinden, om nou ja, die technologie die werkt ook nog niet zo lekker. Dus je moet bij kanker dan ook zoeken naar misschien combinaties van medicijnen, immuunremmers samen met dit. Dus ja, dat is nog een hele lange weg. Sowieso is dat nog een hele lange weg. Maar dit geeft dat onderzoek wel vleugels. Omdat, nou ja, alleen al die bedrijven, die hebben nu natuurlijk gewoon wel ook geld verdiend met de COVID-vaccins. Die kunnen ze mooi inzetten voor de ontwikkeling van andere vaccins.
Ja, want ja, gelukkig of helaas, een beetje van je perspectief, leven we in deze tijdlijn waarin SARS-CoV-2 wel onder ons is. De bedrijven hebben die kans gekregen. En dan ben ik benieuwd, want tegen een infectieziekte als het coronavirus heeft het zich enorm bewezen. Sander, is het dan ook logisch om nu daar ja, harder op in te zetten? Om te kijken of we dit ook voor andere virussen kunnen gebruiken? Of misschien zelfs bacteriën?
Ja, zeker. Daar zijn ze ook al mee bezig. Want deze bedrijven kijken natuurlijk ook vooruit. Het is natuurlijk wel spannend, want bij corona wisten we precies wat we aan moesten pakken. Hè? Dus dat spike-eiwit, dat was de target. Bij andere virussen ligt dat soms wat ingewikkelder. Ze hebben al een keer geprobeerd om zo'n mRNA-vaccin tegen vogelgriep te maken. Dat ging wel, maar niet zo goed. Maar ze gaan er niet om stil liggen, want ze hebben al meer plannen om ook bijvoorbeeld combinatievaccins te maken. Dus dat wordt een vaccin waar verschillende RNA's in zitten, waar je dan zowel tegen griep als tegen COVID beschermd bent. Dus afwachten of dat lukt, maar dat is wel het plan.
Bijvoorbeeld de mazelen. Daar hebben we in principe een werkend vaccin tegen. Zou je dat liever willen vervangen door een RNA-vaccin?
Ja, dat zou op zich zou je natuurlijk erover na kunnen denken om al die RNA's van verschillende virussen in één vaccin te stoppen. En dat kan veel makkelijker met zo'n RNA-technologie dan dat je al die verzwakte ziekteverwekkers bij elkaar moet stoppen. Want dan krijg je wel een hele complexe mix. En bij RNA is dat vrij schoon en dan zou je dat wel kunnen mengen. Maar ja, dat moet natuurlijk wel eerst geprobeerd en aangetoond worden.
Ja, een probleem daarbij is wel ook de hoeveelheid RNA die je in kan spuiten. Dat komt toch vrij nauw, want het prikkelt weliswaar het immuunsysteem niet meer zo erg. Net genoeg voor een vaccin. Maar als je een hogere dosis geeft, dat blijkt ook wel uit die studies met deze vaccins, dan krijg je toch wel echt meer bijwerkingen, grotere plekken op je arm. Dus die hoeveelheid RNA die je in kan spuiten per vaccinbeurt, daar zit wel een limiet aan. Dus dat is nog wel iets wat ze dan zouden moeten tackelen als je meerdere varianten of meerdere ziektes in één spuit naar binnen wilt jassen.
Ja, nou ja, toch is Moderna al bezig met een proef tegen het cytomegalovirus. Dat is een virus waar kinderen aan kunnen overlijden. Daar hebben ze dus 6 verschillende RNA's van de viruseiwitten ingestopt. En dat lukt.
We hebben het nu over de virussen die we kennen. Kun je ook zeggen dat de eerste lijns bescherming tegen de volgende pandemie, dat we dan ook meteen naar RNA-vaccins gaan kijken?
Ja, dat lijkt me dan wel de eerste weg nu. Want ja, als je weet dat dit werkt en heel snel kan werken, dus waarom zou je dat dan niet proberen? Ja, ik denk het wel.
Denk je dat ook, Nicky?
Ja, zeker. Ik sprak vaccinoloog Cecile van Els en die zei dat ook, dat dit wel echt de eerste lijn is waar je dan aan denkt voor pandemic preparedness. Doel is nu bijvoorbeeld ook al, het is nu gemaakt in, 10 maanden. Dat willen ze terugbrengen naar 6 maanden. En dat moet ook wel lukken, omdat het is natuurlijk allemaal al een keer goedgekeurd door de papiermolen gegaan. Er is veel meer bekend. Dus dat soort dingen kun je dan verkorten. En onderdeel daarvan is ook dat je nu alvast kijkt naar wat er mogelijk zou kunnen overspringen van dieren naar mensen bijvoorbeeld. En dat je al een beetje in kaart gaat brengen hoe zo'n virus eruit ziet. En waar je je dan op zou kunnen richten. Zoals we dat nu met coronavirus al wisten doordat we dat spike-eiwit kenden.
En is het ook zo dat je liever veel meer RNA-fabrieken neer zou willen zetten? Zodat je ook snel meer vaccin kan maken en leveren over de hele wereld?
Ja, dat is wel ook wat bediscussieerd wordt. Dat je wil wel op ieder continent minimaal een paar van dat soort faciliteiten hebben. In principe faciliteiten die vaccins kunnen maken. Die zijn ook aan gewend om dan productieproces aan te passen aan een nieuw vaccin. Dus dat is hierbij ook gebeurd. Maar ja, het lijkt me zeker verstandig om dat klaar te hebben staan.
En als ik dan even teruggaan naar waar het BioNTech en Moderna allemaal om begon. Sander, die heeft nou wat deze bedrijven geleerd hebben in de bestrijding of het vaccin tegen een luchtwegvirus. Heeft dat ook nog voordelen voor het kankeronderzoek? Of zijn dat echt twee aparte paden?
Nou ja, ik denk dat het vaccin zich nu in ieder geval wel heeft bewezen op het gebied van veiligheid. We moeten natuurlijk nog afwachten hoe dat op de lange termijn werkt. Maar er is nu wel een echt dubbel en dwars aangetoond dat het niet tot grote problemen gaat leiden als je miljoenen mensen daarmee gaat behandelen.
En kijk, van een pandemie dan mag je ineens miljarden mensen vaccineren. Zijn kankervaccins daarin wel commercieel interessant genoeg?
Ja, dat weet ik niet, dat moet natuurlijk nog blijken. Maar daar hangt veel van af van hoe efficiënt je zo'n vaccin kunt maken en hoe snel vooral. Want bij een pandemie heb je in principe nog een beetje tijd om een vaccin te maken. Maar voor een kankerpatiënt, als je daar een individueel therapeutisch vaccin moet maken, dan moet je dat wel snel kunnen doen, want anders is de patiënt al overleden.
En wat weten we al over de werkzaamheid van RNA-vaccins tegen verschillende soorten kanker?
Nou, de twee kankersoorten waar het meeste, waar het onderzoek het verst is, zeg maar, dat is melanoom en een bepaalde vorm van longkanker. Tegen melanoom heeft bijvoorbeeld BioNTech ook een vaccin in de maak. En dat is nu in fase 2. En ja, die resultaten waren redelijk. Er waren wel, was een aantal patiënten wat langer leefde dan dan zonder het vaccin. Dus dat is een beetje de fase waarin het nu zit. Ik denk dat melanoom en longkanker het verst ligt. Maar ze kijken ook wel naar hoofd-halskankers. Er wordt een vaccin gemaakt tegen HPV, een bepaald type humaan papillomavirus. Dat kennen we van baarmoederhalskanker, maar dat kan ook hoofd- en halskankers veroorzaken. Dus er is een vaccin in de maak daartegen. Ja, zo zijn er. Is er een aantal vormen van kanker waar ze dit aan het ontwikkelen zijn?
Maar we hebben nog niet van die resultaten gezien waarbij de tumoren als sneeuw voor de zon verdwenen. En dat je dus echt kunt zeggen van dit gaat kanker de wereld uit helpen.
Nee, dus het voelt als een uitbreiding van zeg maar de behandelopties die een arts misschien over een paar jaar heeft. Dan nou ja, wat je net beschrijft, het is niet een magic bullet.
Ja.
Zijn er naast infectieziekten, naast kanker nog andere toepassingen te bedenken überhaupt voor deze technologie?
Ja, je kunt ook denken aan een toepassing bij ziektes waarbij je bijvoorbeeld een genetisch defect hebt, waardoor je een bepaald eiwit niet maakt. Dan kun je een mRNA inspuiten en dan maak je dat eiwit wel. Of bijvoorbeeld ja, als je een enzym mist of een hormoon mist. Of misschien zelfs als je een medicijn nodig hebt. Dan kun je dat je eigen lichaam laten maken. Dus dat zijn wel velden waar aan wordt gedacht. Maar dat is wel echt nog verre toekomstmuziek. Want een groot probleem bij dat soort aandoeningen is dat het natuurlijk de hele tijd door een tekort is aan dat eiwit. Dus dan moet je het steeds opnieuw weer inspuiten, dat mRNA. Kijk, mensen die diabetes hebben, die moeten ook iedere dag insuline spuiten. Dus op zich kan je een behandeling voorstellen. Hoe ernstiger de ziekte, hoe meer vervelende dingen mensen accepteren. Dus ja, het is wel een route waar aan gedacht wordt. Maar daar zijn nog wel heel veel obstakels te overwinnen. Maar goed, AstraZeneca is bijvoorbeeld samen met Moderna wel aan het werk aan een mRNA-middel tegen hartziekten. BioNTech heeft begin dit jaar nog een studie gepubliceerd in muizen. Die muizen hadden een vorm van MS, multiple sclerose. En daar hebben ze dan een vaccin tegen gemaakt wat bij die muizen goed uitpakte. Dus ja, daar worden kleine stapjes in gezet. Maar dat zal zeker nog lang duren voordat dat echt gebruikt kan worden voor mensen met dat soort ziekten.
Als ik jullie allemaal zo hoor, dan komen we deze pandemie wel uit met een hele mooie, krachtige technologie. Kan ik dat zo zeggen? Kunnen we daar, als er dan toch iets goeds uit moet komen uit al deze ellende, zou ik willen zeggen, dan maar dit.
Dan is het dit, ja. Ja, dat vind ik het intrigerende hieraan, want aan de ene kant, ja. Als je kijkt naar globalisering, globalisering heeft ons opgezadeld met dit enorme probleem. Daardoor kunnen ziekteverwekkers zich zo snel verspreiden over de wereld. En daardoor moeten we ook voorbereid zijn op eventueel een volgende. Maar diezelfde globalisering heeft ons er ook weer van gered. Want doordat nu al die technologie klaar is en onmiddellijk gedeeld wordt onder alle wetenschappers, doordat die genetische code voldoende is om een vaccin te maken, kun je er ook weer heel snel op reageren. Dus ja, het zijn echt twee kanten van één medaille.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dit heeft laten zien dat alle radertjes in elkaar grepen. En dat je dus aan de ene kant had je dus die enorme vooruitgang in het ontrafelen van viruscoders. En aan de andere kant lag dus die RNA-vaccinatietechnologie al klaar te wachten op een doorbraak. En dat greep allemaal in elkaar. En nu is dit onze belangrijkste vaccin geworden.
Heb je het gevoel dat je getuige bent geweest van een stukje medische geschiedenis, Sander?
Ja, natuurlijk. Ja. En ik word er zelf ook onderdeel van binnenkort.
En Nicky ook. En ik ben iets later aan de beurt dan jullie. Maar ik denk, hoop dat ik ook binnenkort een RNA-vaccin ga krijgen als het op dit tempo doorgaat. Sander en Nicky, ontzettend bedankt dat jullie het hele verhaal van het RNA-vaccin hier kwamen vertellen. Else van Driel, bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Quartet. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan!